Gemeente, rondom het woord van God mogen we ons deze zondagmorgen, deze eerste adventszondag, nieuwe kerkelijk jaar, mogen we ons ontmoeten en begroeten. Namens de kerkenraad wil ik u vast de volgende afkondigingen doen. In deze dienst zijn er de collecten bestemd voor restauratiefonds en de kerk. Die worden van harte bij u en jou aanbevolen, evenals de zendingsbussen, de steunpilaren aan de uitgang. Het is vandaag een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. Houdt in dat volgende week zondag de viering van het heilig avondmaal zal plaatsvinden, waarin ik ook mag voorgaan. In de dienst van dankzegging, 's avonds om 6:30, op dominee van de Herik uit Dordrecht voor te gaan. Dan het volgende. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen heeft de kerkenraad het voornemen om een beroep uit te brengen op dominee M. van Dalen uit Noorden. Stemgerechtigde leden hebben tot en met vrijdag 8 december de gelegenheid om bezwaren in te dienen tegen de gevolgde procedure bij de Scriba. Als er geen bezwaren zijn, dan wordt het beroep op deovolente 9 december 2023 aan dominee Van Dalen overhandigd. De kerkenraad wil u als gemeente hartelijk danken voor het meedenken, meeleven en het gebed in de achterliggende periode. Vanavond dan is er na de dienst weer gelegenheid om met elkaar liederen te zingen tot Gods eer. Iedereen van harte welkom om met elkaar de Heere groot te maken. In verband met de viering van het heilige avondmaal volgende week zondag is er op dinsdag 5 december 7:30 zijn huur amorum in de consistorie en aansluitend om 8:00 een moment van bezinning op het heilige avondmaal in de hoeve. Door middel van zingen, bidden, meditatief moment willen we ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. Hele gemeentes van harte uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij nu samen stil worden, deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was, die komt, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Psalm 90, gemeente, daar willen we deze dienst mee gaan voortzetten. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eerste en ook het 8e vers zingen we daarvan. Psalm 90, een lied van Mozes. Ik zeg vooral ook tegen de jongens en meisjes, houd dat even vast. Ik kom daar straks nog wel een keer op terug, waarom we met Psalm 90 gaan beginnen. 1 en 8. We beginnen zoals gewoonlijk op de zondagmorgen altijd met de wet. Maar als we dan ons psalmboek pakken en we beginnen bij het begin, dan zien we dat daar ook gaat over de wet. Ook dat is een belangrijk moment, ik kom daar straks ook nog wel weer op terug, maar we gaan er zo ook van zingen. Welzalig die niet in de raad van de boze wandelt, maar die de wet van God blijmoedig dag en nacht je hele leven herdenkt, bepeinst en ijverig betrachten. Heel veel over te zeggen, gemeente, over die woorden alleen al. We gaan samen luisteren naar de wet en zingen dan dat couplet van Psalm 1. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben, mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus antwoordde op de vraag welke van deze geboden het grootste zou zijn. Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Samen deze God gaan vragen om een zegen over deze dienst en de leiding van zijn Heilige Geest. Ik ga u voor in gebed. Heren, bekende woorden uit de wet, die klonken tot ons, zo mochten we op deze zondagmorgen, zoals altijd weer gebruikelijk, dat begin horen, dat leven van ons, dat gaan door deze wereld. U zet er ons bij stil. En we zongen het met de psalmdichter, om dat dag en nacht te mogen herdenken, betrachten, daarna leven. We komen daarin alles tekort, heren. En wat bepaalt het ons erbij dat we niets ook in deze dienst kunnen zonder u? Daarom komen we in het gebed, samen biddend, om uw nabijheid, om het besef dat we hier in dit kerkgebouw, waar we misschien traditioneel altijd komen, onze kerk, onze gemeente, de bekende mensen om ons heen, de mensen waar we nog even mee in gesprek waren. Hoe is het? U kent onze gedachten, u weet wat er leeft. Maar op die plek, heren, zijn we niet zomaar. Hebben we niet zomaar een bijeenkomst. Mogen we stil worden voor u, die grote, die heilige God. Die God die in de hemel woont. Iets waar we geen voorstelling van kunnen maken. Wij leven op deze aarde. Een gebroken wereld. Vol van duisternis, vol van pijn en verdriet, waarin zoveel dingen mislopen. Zien we om ons heen, en het kan ook in het persoonlijke leven zo zijn, u weet ook hoe we daarmee hier vanmorgen gekomen zijn, heren. En dan mogen we hemelse dingen horen, dingen die boven alles uitgaan van deze aarde. En dan mogen we in het bijzonder ook stil gaan staan bij de viering van het heilig avondmaal volgende week. Wat is dat rijk als u daarin in brood en wijn tot ons wil komen en tot ons wil spreken en mensenharten wil aanraken. Doe dat vanmorgen al, heren. Mag het zo zijn dat in de prediking onze harten aangeraakt en genodigd worden, geroepen worden. En dat wij jong en oud mee bezig mogen zijn, ook de kinderen. O heren, u weet hoe wij in onze gemeente ook regels hebben, het belijdenis doen, een toegang tot het avondmaal. Heren, mag het een verlangen worden, ook in de harten van de jonge kinderen, om u te kennen, meer en meer. Zo bidden we samen om uw nabijheid. Schenk uw geest in spreken en in luisteren. Laat alle dingen ook zijn mogen, tot eer en verheerlijking van uw koninkrijk, opdat die naam van Jezus Christus, die in deze wereld, ook op deze zondag, op vele plekken gepredikt mag worden, ook in ons persoonlijk leven zichtbaar en hoorbaar mag worden, door ons leven, dag en nacht, met u, aan uw hand. Leid ons zo, dat bidden we samen, in Jezus' naam. Amen. We gaan nu eerst met elkaar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. En daarna zingen we uit Psalm 26, tweede couplet. Jongens en meisjes, volgende week, avondmaal. Nu lezen we een stuk, formulier heet dat. Misschien herinner je het van vorige keer en het zou best kunnen zijn dat je zegt, ja, zo'n formulier, dan luister ik niet zo goed naar. Er staat zoveel in dat ik niet zo goed begrijp, kan ik me voorstellen. Als volwassen mensen moeten we er ook altijd weer goed over nadenken. Altijd goed om je van alles te verdiepen. We gaan nu lezen en ik zeg af en toe in een stukje zeg ik even van let op, daar gaat het om. Dan kun je het een beetje volgen. Begint ermee dat we gaan luisteren naar wat Paulus geschreven heeft in de Bijbel. Er is een Bijbels gedeelte waar hij in het kort nog een keer uitlegt wat er precies gebeurt. Geliefden, zo mogen we elkaar vanmorgen noemen, in de Heere Jezus Christus. Dat is een heel bijzonder iemand. Als je dat mag zeggen van jezelf. Geliefden en van de anderen. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Niet alleen maar lieve mensen, lieve jongens en meisjes, maar geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11, en dan komt dat gedeelte uit de Bijbel. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Mijn gedachtenis, hè, belangrijk, aan hem denken. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. Laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij in het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Tot zover dat gedeelte uit de Bijbel. Hè? Paulus noemt hier inderdaad twee dingen. Het mooie van wat is het toch bijzonder. Maar tegelijk zegt hij, wacht even, ik kan het niet zomaar doen. Mag wel even goed over nadenken. En dat is het tweede gedeelte. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we het vooraf op de juiste wijze beproeven. Het woord dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen, noemt hij drie dingen op. 1. Laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. 2. Laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En dan 3. Laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is, of je het ook zeker weet, of je dat ook doen wil voortaan. Met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen. En oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. 3 punten dus, om over na te denken. Denk eens aan die zonde. En in je hart geloof je wel echt wat God zegt. En ben je het ook echt van plan. Zo staat het erin kort. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige tafelgenoten van zijn zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daartegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren tot te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die Gods woord en de heilige sacramenten verachteren, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistig zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekeren en te vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Hele lijst, jongens en meisjes. Je herkent natuurlijk de 10 geboden erin, hè. Zolang zij, zegt het formulier dan verder, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. Opdat hun straf en hun veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar, komt u nog weer even terug. Je zou schrikken van zo'n lijst en denk je, ja, dat kan ik niet. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. We komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Tegendeel. Omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden we daarmee dat we midden in de dood liggen. Wij kennen nog dat we veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Ons niet toezetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof. Onze verderfelijke begeerte, ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. Wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden naar alle geboden van God te leven. Zullen wij nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. En als ik het nog eens een keer samenvat, jongens en meisjes, dan staat er eigenlijk dat er gezegd wordt, zo mag ik het misschien wel noemen, dat jullie als je groeien mag, op mag groeien, groter mag worden, jongeren ook, dat je zo dat verlangen krijgt om zo de Heer Jezus te kennen. En dat je daarom volgende week als je in de bank zit, stil zit en wacht, ook mag denken van, Hij, Jezus Christus, daar gaat het om. Tot zover dan dit formulier. In de dag, zo klonk die laatste zin, hè? Doel, waar ik naartoe mag gaan, laat dat zien, laat het helder worden. Zo hebben we dat samen gezongen. De schriftlezing van morgen, gemeente, die vindt u in Psalm 95 en vervolgens ook nog enkele versen uit Hebreeën 3. Psalm 95, waar we ook een tweetal keren uit zingen, en Hebreeën 3. Ik lees Psalm 95. Kom, laten we vrolijk zingen voor de Heere, laten we juichen voor de rots van ons heil. Laten we zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten we voor hem juichen met psalmen. Want de Heer is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten we ons neerbuigen en neerbukken. Laten we knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft, want hij is onze God. Wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelden uw vaderen mij op de proef, daar beproefden ze mij, hoewel ze mijn werk zagen. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart, ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze nooit binnengaan. En daar schrijft ook de apostel in de Hebreeënbrief over, Hebreeën 3 vanaf vers 7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet zoals bij de verbittering, Massa, op de dag van de verzoeking, Meriba, in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien, 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken, altijd dwalen ze met hun hart, ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want we hebben deel aan Christus gekregen, als we tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben ze hem verbitterd. Maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren uitgetrokken. Of wie is zij dan 40 jaar lang vertorend geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat ze zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien we dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Tot zover dit schriftgedeelte. En voor de tekst keren we terug naar Psalm 95. En daarvan dan de laatste zin van vers 7 en vers 8. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Tot zover dan dit schriftgedeelte waar we zo dadelijk over na zullen denken. En we gaan uit Psalm 95 ook zingen. Nu is ook de collecte, broeders. Ja, die mogen we dan van harte ook aanbevelen. En we zingen dan uit Psalm 95 de coupletten 3, 4 en 5. gemeente van Haaften, gemeente geroepen door onze Heer Jezus Christus. Zing jij graag psalmen? Jij daar in die eerste bank? Daar geef je maar geen antwoord op, hè? Er zijn natuurlijk liedjes die je zo uit je hoofd kan zingen. Maar in de kerk zingen we altijd psalmen. En als ik het aan de ouderen zou vragen, net zo goed, dan zijn er misschien wel onder ons die zeggen, ja, psalmen, oude woorden, saaie melodieën, hoor je die jongeren dan wel eens zeggen. Wat zeggen ze nog vandaag aan de dag? En toch, de kerk houdt niet voor niets zo vast aan die psalmen. Zelfs in gemeenten waar dan naast de psalmen nog wat anders gezongen wordt, toch, de psalmen staan voorop. De psalmen omdat ze het woord van God zijn, natuurlijk. De psalmen omdat die heel diep getuigen van leven met God, van geestelijk leven. Niet voor niets in de eredienst zo belangrijk. En dan vraag ik u, hebt u er wel eens over nagedacht hoe dat psalmboek nou precies in elkaar zit en tot stand is gekomen? En waarom psalm 95 deze plek heeft? En psalm 95 bijvoorbeeld niet psalm 1 is geworden en psalm 1 op de 95ste plaats had gestaan, zoals theoretisch gezien wel zou kunnen. De meeste van u weten het misschien wel. We hebben 150 psalmen. Als je goed gaat indelen, dan zie je dat het eigenlijk 5 kleine psalmboekjes zijn. De een wat groter, de ander wat kleiner. Maar toch 5 verschillende psalmboekjes die elk met een amen worden afgesloten. Denk maar aan psalm 72, laatste vers. De wereld horen, volg mijn zangen met amen, amen na. En dan is dat psalmboek is afgesloten, begint er met psalm 73 een nieuw boekje. En als je nou aan een Jood zou vragen, ja, waarom zijn dat eigenlijk 5 psalmboekjes? Dan zou die Jood zeggen, ja, dat is toch duidelijk? Wij kennen toch de Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 5 Bijbelboeken. Ze vormen voor de Jood het hart. Daar wordt het leven met God in beschreven. Het heet niet voor niets de wet, maar dan niet alleen die 10 geboden, maar alles. De schepping, de zondeval, de belofte van God, de redding en de leiding van God als dat volk uit Egypte naar de woestijn, door de woestijn naar het beloofde land mag gaan. Dat staat allemaal in die eerste 5 boeken. Het meest centrale van het hele Oude Testament, zo zegt de Jood dan. En om het dan nog wat interessanter te maken, die 5 psalmboekjes, die lopen eigenlijk parallel met die 5 Bijbelboeken. Dat eerste psalmboek, 1 tot en met 41, met Genesis, de mens. Vandaar dat psalm 1 vers 1 over die wet gaat. Over dat leven van die mens die dag en nacht denkt aan die wet van God. Niet alleen maar denkt in de zin van, oh wat staat er nou in het 6e of in het 7e gebod. Maar die dat in zijn leven toepast. Die weet dat zijn leven niet anders kan zijn dan zoals God dat wil en vraagt. Zo kun je in dat eerste psalmboek heel veel vinden wat ook te maken heeft met de mens zoals we dat in Genesis zo duidelijk tegenkomen. Tweede psalmboek van 42 tot 72, Exodus, de uittocht uit de woestijn, denk maar aan psalm 42, het heigend herder, jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstroom, dan mijn ziel verlangt naar God, dan hoor je dat als het ware Israël door die woestijn heen gaat. En dan komen we bij het derde psalmboek, Levi, Leviticus, dienen. Slaan we even over, maar dan komen we bij het vierde psalmboek, want daar staat onze psalm 95 in. Van 90 tot en met 106. Begint met 90, waar wij de dienst ook mee begonnen zijn. Begint met dat lied van Mozes. Want Numeri is het boek van de reis door de woestijn. Het heet in het Nederlands Numeri, getallen, omdat er veel lijsten in staan. Maar het heet in het Hebreeuws niet zo, het heet in het Hebreeuws in de woestijn. Bemidbar. Zo begint het. De Heer zei tegen Mozes, in de woestijn. Dat is die lijst, dat is die lijn van de geschiedenis dat Israël door die woestijn geleid wordt. Daarom begint dat met Psalm 90. En het grote thema van dat boek Numeri is dan eigenlijk de aarde. Zo zou je dat kunnen samenvatten. Als je al die psalmen gaat onderzoeken, dan kom je dat steeds meer tegen. Zo zou ik nog veel meer kunnen vertellen, gemeente, maar we zijn nu aangekomen bij onze psalm. Een psalm waarin die roepstem van God zo doorklinkt om die God te loven en te kennen. Die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Want zo klonk het. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde. De toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft dat gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. En daar zongen we van in vers 3. Van hem zijn al die dingen. Die hele wereld die zo'n chaos is in onze ogen. En waar niets meer van terecht lijkt te komen, nu er zoveel oorlogen zijn. En nu het klimaat door ons mensen zo verwoest is, dat het aan alle kanten ook scheef loopt. Die aarde is van hem. En indringend komt het dan vanuit deze psalm vanmorgen naar ons toe. Kom, laten we ons neerbuigen en knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Ons gemaakt heeft, die ons geschapen heeft. U en mij en jou, geschapen door die grote God. Laten we buigen en neerbukken en knielen voor die grote God. Laten we iets beseffen. Kijk, wij zijn mensen die heel veel kunnen. Wij hebben heel veel onder controle, denken we. We kunnen heel veel met de techniek van vandaag aan de dag. Dat was 50 jaar geleden totaal anders. Het lijkt wel alsof we alles aan kunnen tegenwoordig. We kunnen met kunstmatige intelligentie, kunnen we ook steeds meer en zal er ook steeds meer gaan gebeuren. Gevaarlijke ontwikkelingen zien we om ons heen. We zien wat er gebeurt in de wereld, de oorlogen, de spanningen en alles wat er gebeurt aan verwoestende krachten. We zijn in staat om het heelal te onderzoeken en we staan er helemaal versteld van als we erover nadenken hoe oneindig groot dat heelal is. Als we horen van telescopen die weggestuurd worden en in jaren onderweg zijn en dan nog beelden naar de aarde kunnen toesturen, dan denk je hoe groot is die aarde? Kom, laten we ons neerbuigen en knielen voor de Heere. Zo klinkt het dan vanmorgen zo heel eenvoudig. Die ons gemaakt heeft, die diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen, zoals ik las. En laten we vrolijk zingen, zo begon de psalm eigenlijk, van de rots van ons heil. Martin Luther, de grote reformator, die wees ons er al op. Hij zei van, kijk, het gaat niet alleen om het heil, ons heil. Dat maakt die psalm gelijk heel persoonlijk. Want we zingen van die God, van ons heil. Heil. Jongens en meisjes, weet je, dat is een heel simpel woord hoor. Heil betekent gewoon heel. Dat wat kapot is, heel mag worden. Dat wat God doen wil. Dan zitten we gelijk midden in een avondmaal betekenis. Wat in brood en wijn gezien mag worden. Brood dat gebroken wordt, wijn die vergoten wordt. Heenwijzend naar wat Christus gedaan heeft, maar wat Christus doen wil, heel maken. Bij u, bij jou, wat kapot is door de zonde, door de machten van het kwaad. Volkomen verzoening van al onze zonden, zoals dat volgende week klinken mag. Het is vandaag de eerste Adventszondag ook. We gaan op weg naar het kerstfeest. We zijn in de voorbereidingstijd. En als het avondmaal gevierd wordt, dan komen we ook bij het hart, bij de kern, waar het uiteindelijk om gaat. Daarom kwam hij in deze wereld. Niet alleen voor de romantiek van het kerstfeest, om de weg naar het kruis te gaan. Dat moeten we goed in het oog houden, hoor, bij al die verhalen die deze tijd weer naar ons toe zullen komen. En je weet hoe dat gaan kan in die adventstijd. Dan wordt er overal weer aandacht besteed en dan hoor je die verhalen weer van Jozef en van Maria en van die engelen die kwamen bij Zacharias. En uiteindelijk als het dan naar Bethlehem toe gaat en die sterren en die herders en de wijzen uit het oosten. Je kent al die verhalen misschien nog wel. En dan zegt de tekst vanmorgen heden. Vandaag. Niet alleen maar die oude verhalen, als ik het zo even samen mag vatten, die weer opgehaald worden. Maar vandaag, als u zijn stem hoort, het gaat om het leven hier en nu. Wij die niet alleen maar in die romantische decembermaand weer onderduiken, omdat het buiten koud is en vroeg donker is en wij het gezellig maken en zo. Om het heden in uw en jouw leven die stem te horen. Lijkt een beetje op een herhaling, elk jaar opnieuw. Doen alles voor om de kerstsfeer op te roepen. En jullie jongens en meisjes, je weet natuurlijk al heel veel van de Heere God. En die kerstverhalen die ik net noemde, die komen dan ook wel weer naar boven. We poetsen het weer een beetje op. We maken het weer een beetje leuk. Nee, de psalm spreekt niet over vroeger en over oude verhalen. Maar heeft het erover dat God vandaag in jouw leven komen wil. In het leven van die mensen die geroepen worden aan de tafel. In het leven van die mensen die denken, ja, maar dat is toch niet voor mij. Sta ik nog buiten. Van de kinderen, van de jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan. Dat hij in je leven wil komen. Dat hij het vuur wil laten branden van zijn geest in jouw hart. God klopt aan je hart, zo zou je het kunnen samenvatten. We hoeven er niet over na te denken van hoe we dit jaar het kerstfeest eens zullen gaan vieren. Ja, gebeurt wel. Er zal de kerkraad al over gesproken hebben, er zal in verenigingsleven al over nagedacht zijn. Er moeten natuurlijk allemaal voorbereidingen gedaan worden en u hebt misschien plannen van dit en van dat. Wat u allemaal in die komende weken zult gaan doen, mag best ook allemaal gebeuren natuurlijk. Maar bedenk wel, het gaat niet om onze voorbereiding. Het gaat om daarom hoe God zichzelf ter sprake wil brengen. Hij spreekt. Heden indien u zijn stem hoort. God heeft zichzelf niet bekendgemaakt door waarzeggers of door helderzienden. Of door wie dan ook. God heeft profeten gezonden en apostelen gezonden. God zendt zijn dienaren de wereld in om dat evangelie te prediken. Stem komt tot ons. God is oneindig groot, maar tegelijkertijd is Hij diegene die bij ons wil zijn in Jezus Christus. Jesaja noemt Hem de hoge en verhevene. Er zit weer dat beeld in wat ik u net schetste van dat heelal dat zo oneindig groot is. Maar God is nog veel groter dan alles wat wij kunnen beseffen. Hij woont in de eeuwigheid en zijn naam is heilig. En die God die wil heel dicht bij mensen zijn. Die God die zo groot is, die heel dichtbij wil komen. Die neer wil dalen in de kribbe. Die mens wil zijn, in je hart wil wonen. Die de dood wil ingaan. Omdat die hoge, die heilige God zwakke en zondige mensen op het oog heeft. En roept om naar hem toe te komen. Kijk, dat kan een moslim van Allah nooit zeggen. Dat is altijd die heilige, die hoge, die verhevene. Die hebben geen ander beeld van die godheid dan zo. Die blijft ver weg. Maar als Psalm 95 dan vanmorgen ons zo meeneemt op weg naar het avondmaal en op weg naar het kerstfeest, dan stelt diezelfde psalm, want hij begint heel in de hoogte en hij eindigt eigenlijk op een sombere toon. Want dan stelt diezelfde psalm 95 ons ook voor een aangrijpend gebeuren, namelijk dat die stem van God wel klinkt, maar dat de hoorder zich ervoor afsluit, verzet, verhard. Dat staat er in de tekst. Kan dat? Oh ja. En we kennen genoeg mensen. Mensen die niets met God te maken willen hebben. Of die van God vervreemd zijn. Die misschien vroeger wel in de kerk kwamen. Maar die nooit tot die doorbraak gekomen zijn. En ze hebben het achter zich gelaten. Die hartgrondig doof zijn voor die woorden van God. Kun je genoeg van oppikken als je alles beluistert wat er in deze wereld alleen al in ons eigen land geroepen wordt. Er zijn er genoeg die zich zo afsluiten. Maar als je in de kerk komt toch niet? Als je in de kerk komt en als je je voorbereidt op het avondmaal, dan toch niet? Dan sta je er toch open voor, dan kom je daar toch heel bewust voor. Als je erover na wil denken wat dat betekent, dat Jezus Christus voor de zonde van de wereld kwam in deze wereld. Voor mijn zonde. Voor wie ik ben. Dat Hij kwam. Hij lijkt me sterk. Dan ben ik toch niet doof. Heb ik toch geen hart dat dicht zit? Nou, wacht even, gemeente, deze psalm is niet voor niets een psalm die geschreven is met het oog niet op de Egyptenaren. Met het oog op wat Israël door de woestijn heeft meegemaakt. Bemidbar, lied van Mozes. Daar is die psalm voor geschreven. Ze hadden de wonderen meegemaakt, de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee. Ze hadden ervan gezongen en toch bleken velen weer doof te zijn. Net hoe het uitkwam. Soms was het even vurig, maar veel momenten zakte het weer weg. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die eigenlijk tegen die mensen zegt, dat hebben we ook gelezen in hoofdstuk 3, van ja, maar zo bent u toch niet, want u bent van Christus. En toch noemt hij het, dan noemt hij dat van Israël weer als voorbeeld. U hebt de tekst waarschijnlijk een paar keer ook in die Hebreeënbrief horen terugkomen. Verhard uw hart niet. En dan wilde hij ze wijzen op die rust die ze mogen ingaan. Dan las ik ook dat eerste vers van hoofdstuk 4 erbij, die uitnodiging. Gemeente, daarom, laat me maar ernst maken met die woorden van die tekst. Ook al klinken ze misschien wel bijna afstotend, verhard uw hart niet. Zoals dat er stond in onze tekst. Let dan goed op dat begin. Laten we dat ook maar vasthouden. Want eigenlijk is de psalm één grote oproep om mee te komen en de grote naam van God te loven en te prijzen. Die toon wordt gezet. Dat is niet wat gemurmel op de achtergrond. Dat is de hoofdtoon die gezet wordt. Om met heel je hart aan te sluiten en het tot een ontmoeting met de levende God te laten komen. Maar niet een gewoon ritme. We gaan naar de kerk en we vieren het avondmaal. We gaan naar dat kerstfeest toe. Maar de rots van ons heil. Omdat in je eigen leven als het ware de basis te laten zijn. Te horen dat Hij zo in je leven wil komen. Rots van het heil. Ons heil. Heel persoonlijk, zei ik u al. Dat is de nodiging die uitgaat. De prediking. Iedereen mag het horen. De wereld mag het horen. Maar allereerst begint het hier onder ons. Jongens en meisjes, jullie mogen het horen. Ik zei het daar straks al, hè, toen we dat formulier lazen. Weet je, al die moeilijke woorden en zo. Ik hoop dat je als je ouder wordt, dat dat in je hart ook verlangen gaat worden. Dat je eens dat moment ook kent dat je, als je zelf volwassen gaat worden, dat je de Heer wil dienen. Niet alleen omdat je vader en moeder dat geleerd hebben. Maar dat je de Heer met je heel je hart wil dienen. Dat je in deze wereld waarin zoveel gebeurt, deze God wil volgen en wil dienen. De rots van ons heil. Bij Jezus de Heiland. Heel, heil, heiland. Allemaal woorden die hetzelfde betekenen. Waar je dat aan die tafel mag zien. Brood dat gebroken wordt. Heil in God. Je eigen leven kapot. Dat kan op heel veel manieren. Ook als je een goed leven hebt. Ook als je succesvol bent. Als de toekomst je alleen maar toelacht. Als je misschien in je studie of in je bedrijf of in je werk alleen maar mooie dingen voor je ziet. Maar ook dan mag je het zien. Dat heil, dat heel wil maken wat kapot is in jezelf. En ook als het leven misschien kapot gegaan is door allerlei omstandigheden. Een verlies, verdriet, tegenslag, u kunt het opnoemen. Dingen die nooit meer heel lijkt te worden. Als je topt met dingen die je dragen moet. Waar je nooit overheen lijkt te komen. Heil in God. Leven dat niet meer stuk kan. Leven dat zingen mag. Vrolijk zingen mag. Het uitroepen staat er eigenlijk. En niet meer van zwijgen. Het in je leven zichtbaar laten worden. Het meedragen door elke dag heen. Net als Psalm 1, die wet overdenken dag en nacht. Vrolijk zingen, dat is natuurlijk meer dan alleen een vrolijk liedje zingen. Dat is niet zo moeilijk. Leven dat vrolijk verder kan. Ik zei het eigenlijk al, van de vlag hangt er natuurlijk niet altijd even vrolijk bij in je persoonlijk leven. Als iemand je zou uitnodigen en zou zeggen, kom we gaan vrolijk zingen. Je zou zeggen, nee, vandaag niet. Maar dankten we voor de eer. En als u en jou gevraagd wordt, roep je die naam van God ook uit in je dagelijks leven. Is dat zichtbaar? Dat die wet van God, dat die dag en nacht in je persoonlijk leven, in je idealen, in je omgang met de naaste, in de omgang met geld, in de omgang met de social media, wat je er allemaal van meekrijgt, waar je hart naar uitgaat, is dat zichtbaar in je leven? De hele dag. Hoezo zei iemand ook alweer dat dat onder ons kerkgangers niet voorkwam, dat we ons verharden en verzetten? Dat dat alleen maar geldt voor die buiten staan? Nee, dichtbij. En dan denk ik nog eens aan die psalmgemeente. Een duidelijke tweedeling kun je die psalm zien. Het eerste deel de oproep. Het tweede deel als een profetisch woord om ons tegenover die stem van God niet te verharden. Het heeft te maken met mijn hart. En misschien is uw hart al zoveel jaren ingewonnen door het evangelie. En mag u de Heere lief hebben. En is het eigenlijk een vanzelfsprekende gewoonte u mag aangaan. Want u hebt honger naar die Christus gekregen. Maar u kent ook uw hart. We hebben samen dat formulier gelezen. Met die drie stukken. Die beproeving. Waar je weer eens over na kan denken, bij stil kan staan. Maar ook dat zoeken naar die zekerheid, die gewisse belofte, dat je daarop vertrouwen mag. Dat hart van een mens kan van steen zijn. Kan het zelf wel, dat zit in het egoïstische van deze tijd. Egotrip, of hoe je het ook noemen wil. Zo noemen de profeten het al, in het Oude Testament, het hart van steen. Een hart dat de boodschap wel kent. Oh ja, die kennen we, die hebben we vaker gehoord. Maar we willen ook echt zien dat God er is. Dat voorbeeld dat genoemd wordt, jongens en meisjes, Massa, Meriba, die namen noemde ik toen ik de tekst las. En ook in Hebreeën al is het daar vertaald door verbittering en aanvechting, maar het zijn dezelfde woorden, Massa en Meriba. Toen was Israël nog maar net begonnen aan die reis. Toen hadden ze, om zo te zeggen, net alles gezien met de farao, die 10 plagen, ze had het meegemaakt en... Ik denk dat ze toen ze op weg gingen, dat ze onderweg nog met elkaar gepraat hebben, dat die kinderen aan de vaders gevraagd hebben, papa, wat was dat toch spannend, hè? Wat er allemaal gebeurde. En nou gaan we naar dat beloofde land. En hoeft u daar nooit meer zo te huilen als toen in Egypte, toen u zo hard moest werken? Nee, mijn jongen, dan hoeft het niet meer. Dan gaan we naar dat beloofde land. En dan bij die Rode Zee, als ze weer even een moment zeggen, waar gaat het heen en wat gebeurt er en farao komt eraan. En dan maakt God een pad door die Rode Zee. Je kunt je voorstellen dat ze dan de overkant hebben staan juichen. Toch? En dan gaan ze weer verder. En dan komen ze daar. En dan is er geen water meer. En dan moet je er maar eens lopen in een hete woestijn. We weten allemaal in onze weersomstandigheden ook, hè, vandaag zijn we dit gewend en morgen is het ineens weer anders. En kunnen we zo makkelijk ook weer klagen, maar je zal maar lopen moeten. In midden in die woestijn. En dan klinken de roepstemmen weer, is de Heer er nou of niet? Is de Heer nou werkelijk in ons midden? Herkenbare vraag, gemeente. Herkenbare vraag, niet alleen in de... setting van een leven in zeg maar een gezellig dorp. Waar u ook precies woont en leeft en werkt. Maar ook een vraag in Oekraïne, in de loopgraven. In Gaza, in Israël. Is de Heer er nou? Herkenbare vraag, hè? Eigenlijk een hele gekke vraag. Als je nou eens zou gaan studeren godsdienstsociologie, hè, dan ga je over alle godsdiensten van de wereld nadenken. Dan zul je zien dat in alle godsdiensten er altijd van uitgegaan wordt, God is er gewoon. En die God die doet dit of die doet dat, daar kun je hele verhalen bij verzinnen. Welke godsdienst je dan ook neemt, welke stroming. Het is altijd dat vertrouwen op die Godheid, die zorgt altijd voor je. Behalve wanneer we een levende God hebben. Zoals de christenen. Dan komen de vragen. Waar is die God nou? Moest je kijken wat er gebeurt in de wereld. Een levende God hebben. En dan denken we en dan zeggen we... Bent u er wel? Niks vrolijk zingen hoor. Moest kijken in deze wereld wat er allemaal gebeurt. In een lezing over het lijden. Daar hoorde ik eens iemand vertellen van het lijden. Gebroken van de wereld waar de een meer krijgt dan de ander. Dan denk je alleen maar aan persoonlijke ziekte of narigheid. De een meer dan de ander. Maar in die weg leer je ook dat God, de God van heil, niet een weg is waarin je alleen maar juichend vooruit komt. Maar waar je ook elke keer weer moet ontdekken dat je tegenslag op tegenslag tegenkomt. En dat het lijden ook iets heeft van de megafoon waarmee God roept. Zoals het in onze psalm ook zo duidelijk naar voren komt. Als Paulus in een van zijn brieven allemaal opsomt wat hem is overkomen. Dat hij er zelf bij zegt zoiets als dat hij het doodvonnis over zijn eigen leven al heeft ontvangen. Maar dat hij dat alleen maar heeft om niet op zichzelf te vertrouwen, maar alleen op God te vertrouwen die de doden opwekt. Zo is ons hart, gemeente. Wij die de levende God kennen. Die zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, in Christus mogen zijn. die zoveel rijkdom hebben ontvangen. En daarom zulke woorden die zo hard klinken, verhard uw hart niet, mogen ook vandaag ons weer redenen geven tot ootmoed, tot stil worden. Zoals die woorden uit het formulier dat ook al aangaven. God spreekt van zijn heil en alleen een mens op de knieën kan het verstaan. We krijgen hoog bezoek en een mens op de knieën mag het verstaan. December is een maand vol van romantiek, zei ik al. Een maand van de klokjes en de vlokjes en van de lichtjes en de gedichtjes, weet u wel, zo vullen we dat dan. Maar het is allereerst de Heere God die onder ons wil wonen. Niet van al die activiteiten en voorbereidingen, die mogen er best zijn, maar blijf daar niet in steken. Heere God die onder ons wil wonen, hij wil ons leven veranderen, hij wil ons leven reanimeren, ons van doden levende maken. Wij zijn vaak onder de indruk van die vele stemmen die er om ons heen klinken in de wereld. Natuurlijk, dat is ook begrijpelijk. We kunnen eigenlijk ook niet anders om daarnaar te luisteren en daardoor geraakt te worden. Maar te midden van al die stemmen, we zijn soms niet boven het dierlijke uitgestegen. Want de dieren die vechten ook alleen maar voor zichzelf, komen alleen maar voor zichzelf op. Dat zit nog zo diep in ons. En we komen geen millimeter vooruit. Maar leren aan die hand van God te wandelen. Dat is de hand die je brengt bij dat kruis, bij de tafel. Dat is God zoekende liefde. Daarom kwam hij in deze wereld. En net als in die psalm, dan ga je dat hele wereld gebeuren zien in dat licht. Dat licht dat geschenen heeft in die wereld. Die wereld die maar niet doelloos om zijn eigen as draait. Waar de mens dan alleen maar egotripper is. En vandaar die vele conflicten. En die machtshebbers en noem het maar op. Maar dat de Heere een groot God is. Die boven alles staat. De zee, het land, de bergen, de diepte, noem het maar op, in zijn handen. Ja, die psalm eindigt in mineur. Eindigt met een domper. Niet ingaan in de rust, niet ingaan in het beloofde land. En dan gaat het niet alleen om het toen, maar om het heden. En nog steeds staat het er, de Hebreeënbrief herhaalt het. Die God die gezworen heeft, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Wat is er geheim? Verkiezing? Geroepen worden? Maar de achterkant, om zo te zeggen, ook de verwerping. Buitengesloten kunnen worden. Je kunt het afwijzen. Ik ken u niet, niet persoonlijk, en ik weet niet hoe u staat tegenover die nodiging aan de tafel. Soms kom ik wel eens mensen tegen die het jarenlang af blijven wijzen. Nee, voor mij niet. Ze hebben er redenen toe hoor, dit of dat. Maar Gods reden, heden, indien u zijn stem hoort. En ook als je elke zondag mag naar de kerk gaan en elke avondmaalsbediening zo graag ook met heel je hart en heel gemeend. En je weet ervan in je leven als je aan mag zitten aan die tafel toch iedere keer weer opgescherpt worden. De wereld probeert het in te perken. De hardheid van ons hart, die is er altijd weer. Een ongelovig iemand die schreef, een God in een slavengestalte, heb je ooit zoiets gehoord? Een God die gaat groeien in de buik van een vrouw, die een huilend kind wil zijn, die zich laat opjagen als een asielzoeker. En als een misdadiger sterft aan het kruis, is dat niet belachelijk? Ja, dat is de dwaasheid van de prediking. God die zo dichtbij kwam. Die God mogen we kennen. De stem mogen we horen. De nodiging mogen we volgen. Amen. Met Psalm 32 willen we daarop antwoorden, de coupletten 3 en 6. Hoorde je dat, hè? Wat we zongen in dat derde couplet toch een heel andere toon was dan in dat zesde couplet. Hè? In het derde couplet ging het over de zonde en dat hij dat mocht belijden naar God. En toen nam de organist, die nam ons mee, hè, naar het zesde couplet om dan vrolijk te mogen zingen van die God. Laat het zo in je hart mogen zijn. We gaan samen danken en bidden. We doen ook voorbeden. Allereerst voor gemeenteleden die moeilijke tijd doormaken, lichamelijk, psychisch. Dankbaar mogen we zijn voor hen die goede berichten ontvingen. Bidden of de Heere ook in moeilijke omstandigheden kracht naar kruis wil schenken. Doen voorbeden voor het voornemen tot het beroep op dominee van Dalen. En we bidden of God met zijn geest de weg wil laten zien. En natuurlijk mag het een verlangen van u zijn dat de weg naar Haaften is. We willen denken aan onze christelijke basisschool Goudenstein, waar de nodige spanningen zijn. Vraag de Heer om wijsheid en kracht. En we bidden om een gezegende week van voorbereiding. Ik ga u voor in gebed. Heer, we mochten zo belijdend zingen van dat rechtvaardige volk. Dat zingen mag van uw groot en heerlijke naam. Dat die naam mag kennen en dienen met heel het hart. Zo werden we vanmorgen weer opgewekt, opgeschrikt en geroepen voor het eerst of opnieuw. U kent ons. Maar wie we dan ook zijn, Heer, we hebben deze woorden ook zo nodig. Dank u wel dat u zo spreken wilde, dat we zo als gemeente samen mochten komen. Dank u voor alles wat u gaf in deze dienst, het onderwijs dat er was. Dat u ons alle aan wilde spreken, jongeren en ouderen. We bidden of u ook in het midden van de gemeente onderwijs wil geven. Ook aan de jeugd van de gemeente, Heer, dat ze op mag groeien om u te kennen, u te dienen. Met heel hun hart. Dat eens dat verlangen er ook mag zijn om uw naam te belijden. Of de weg naar de avondmaalstafel dan geopend mag zijn. Heer, wat zal dat ook rijk zijn. Als gemeente ook zo weten mag. Dat ook jonge mensen steeds weer opnieuw dat leven met u mogen leren kennen. Dank u wel dat u zo door wil gaan met uw geest. Bidden dat ook voor ieder persoonlijk, in welke omstandigheden dan ook. Er is altijd veel nood, heren, waar niet. Mensen die psychisch of lichamelijk lijden, lange weg gaan, of die misschien juist in de weg van herstel zijn. U kent de persoonlijke dankbaarheid, maar ook de zorg. U weet wat achter huisdeuren verborgen is. Wilt u daarin voorgaan? We willen samen bidden in het beroepingswerk, of u daar wijsheid en leiding wil geven. Heer, u weet wat een gemeente nodig heeft, een herder en leraar. En als er straks dan een beroep uitgebracht mag worden op dominee van Dalen, mag er dan iets van een, niet alleen van een klik zijn, maar juist de verbinding die de roepstemmen, de nodiging ook in zijn leven sterk mag maken, opdat ook hier het ambtelijke werk voort mag gaan. Geef uw Heilige Geest daarin. Zegen zo het werk ook van de kerkenraad, van de ambtsbroeders, van alle die in het midden van de gemeente bezig zijn, op welk terrein dan ook. Ook als er in december juist veel activiteiten op het programma staan en veel van ons gevraagd wordt, heren, laten we ons daar niet op blind staren, maar zien. Op het grote wonder dat u in ons midden wil zijn en ons aanspreekt. Doe dat overal om ons heen. Bijzonder bidden we ook voor de basisschool Goudenstein, voor team, bestuur, en ieder die daarbij betrokken is, onderwijs, de leerling in het bijzonder. Heren, geef dat ze de Heer Jezus mogen kennen, te midden van al die gewone aardse bezigheden, talen, rekenen. Ze bovenal mogen weten dat u een groot God bent die we dienen mogen met alles wat we kunnen en kennen en doen en van plan zijn in deze wereld. Bidden zo gaat u met ons mee als we van hier gaan en breng ons ook aan de avond weer samen rondom het woord. Geef een goede week van voorbereiding. Zegen alles wat erin mag gebeuren. Neem het verkeerde weg en leid ons ook naar volgende week zondag. Als een nodiging mag uitgaan. Dat bidden we samen in Jezus' naam. Amen. Ten slotte nog een keer Psalm 95, het begin daarvan, de eerste twee coupletten. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met de eer en met God gewijde zang ontmoeten. Gaat dan u heen in vrede en draagt met u de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.